Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Volgens mij is de Eredivisie op dit moment de sterkste competitie van Europa. Dat UEFA-coëfficiënt spreekt boekdelen. We hebben een straatlengte voorsprong op de rest. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. We zijn begonnen aan Hartgras podcast nummer 39. Allereerste van 2022. En we moeten het hier doen aan een presentatie zonder Henk, zonder Hugo, zonder Matthijs en zonder Frank. De oud en nieuw is net als Nederlands voetbal. Ze verdwijnen van het velden met oud en nieuw. We gaan ze ook niet missen, want als je aan tafel hebt Frans Tomezen, Nico Heiksdoorn. Het is nog vroeg.
Ik vind Nico Heiksdoorn altijd ongelooflijk leuk om naar te luisteren.
Klinkt als een diertje. Kijk, een Heiksdoorn.
En de laatste gaat goed, Marcel van Roosmalen. Maar die heeft Nico verdiend, want die kondigde gisteren op Twitter aan dat hij heel hard over het Museumplein hier naartoe zou komen lopen. Ja. En Nico was 10 minuten te laat, dus we hebben op hem zitten wachten.
Ja, ik heb inderdaad gehold. We hadden het net over surrealistische plek nu, Museumplein.
Nu? Omdat het leeg is vandaag?
Ja,
of,
ja dat is een hele slechte schrijver zou dat in een boek gebruiken, denk ik. Zo van dat je daarin ziet hoe het... Hoe vergankelijk het leven is en hoe snel alles verandert. En zo, weet je. Ik zat tot vanavond, gisteravond, zat ik naar mensen te kijken die met hun handen op hun rug heel hard naar de politie stonden te schreeuwen. Slamen! In mijn gezicht, slamen!
En nu, werden ze geslagen?
En nu zag ik iemand naar zijn poedel, naar zo'n populaire poedel, zo'n ruigharige poedel staan. Op een volkomen leeg plein. Ja. Dat dus.
Maar ja, het is geen smoes om te laten komen als het leeg is.
Ik kom helemaal uit Leiden.
Hier hoor je toch wel een soort hoofdredacteur die in zijn vrije tijd podcast maakt. En meteen zijn ondergeschikte begint hier te knuppelen.
Nu die een keer mag.
Ging dat bij jou in die krant in Catalonië ook zo? Dat je, ik had al gezegd, 9 uur dat stuk.
Ik word wel helemaal kapot gemaakt. Eerst mijn naam verkeerd en nu dat ik te laat ben. Dus het is gewoon een heerlijke opening.
Ja. Nou, in Spanje zijn we goed in, want je weet, Spanje is mañana. Dus was gewend ook lekker te laat te komen. Maar dan moeten we het nog ergens over hebben ook.
Spanje, ook een mooi onderwerp. Ik denk bij Spanje aan vissen, aan flessen wijn, aan een slecht presterend Barcelona... Toch ook de Atlantische Oceaan, hè, die tegen die kust aanknabbelt. Ja. Eigenlijk steeds grotere stukken land worden in zee getrokken.
Honden schoppen midden op een terras.
Oh ja, en ze eten alles, hè, wat beweegt.
Ja.
Als het maar vegetarisme is daar heel klein nog in Spanje en dat gaat ook nooit groot worden.
Gebakken aardappeltjes, patatas bravas noemen.
Octopus in het binnenland. Dat heb ik ook nooit begrepen. Hoe komen die beesten daar?
De grootste vismarkt van Spanje. Nou, is in Madrid.
Nu moet ik toch even ingrijpen van Roosmael. Want ik ben toch ongeveer een half jaar geleden met jou in Arnhem geweest. En dan stond je echt bijna te huilen ergens in een visboer dat ze daar de beste haring van Nederland hadden. Dat is het gewoon bijna tegen de Duitse grens aan.
Ja, maar die komt via de Rijn speciaal naar Arnhem. Ja.
Tegen de stroom op. Heerlijk land, Spanje. Ook voor Luc de Jong trouwens. Heb je Luc gezien?
Zeker.
Ja.
Ja.
Het is... Ja, ik vind dat wel echt juichen om Luc de Jong in Barcelona. Nu is het de val bijna compleet. Ja. Nog even en dan zijn we echt van Barcelona verlost. Dat vind ik een heel prettig idee.
Toch als hij, ja, als die bal op de lat die omhaal, als die 2 centimeter lager is, dat is het natuurlijk. Dat wordt er nog 2 jaar over nagepraat. Dat doet hij wel meer, hè? Ik heb hem veel meer. Het is wel de koning van de omhaal, Luc de Jong. Wel vaak de mislukte.
Ja.
Maar hij kan dat wel. Omhaal, dat is ook wel mooi, toch? Als je dat,
ja, zo heet mijn boek toevallig. Besef ik, realiseer ik me nu. Nee, maar ik heb het hem wel meer zien doen. Ook bij PSV. Gewoon, het is, hij wordt wel altijd weggezet als een als iemand die lachwekkend niet technisch is. Dat is volgens mij niet waar.
Of de makkelijke kansen mist en zo. En dan ineens zo'n omhaal.
Maar we proberen Luc wel als technisch neer te zetten. Want er was ook een filmpje werd er vrijgegeven dat hij de bal hoog hield met Frenkie en Memphis. Dat was volgens mij bedoeld om een heel nieuw imago.
Wat een zielig driehoekje eigenlijk, als je daarmee nadenkt. Memphis, Frenkie de Jong en Luc de Jong.
In een restaurant met z'n drieën.
Ja.
En een pizza.
Maar Edwin, jij moet toch ook, jij woont dan in Barcelona de helft van de tijd, begrijp ik. Ze zullen jou er toch ook wel eens op aanspreken. Eerst loop je de hele tijd rond te tetteren van en de Nederlanders dit en de Nederlanders dat. Ik neem aan dat je het nu ook wel terugkrijgt.
Au, voortdurend. Je bent afhankelijk van wie er is. Dus onder Cruijff en zijn dreamteam waren wij alle Nederlanders een beetje overal uitgenodigd. Toen Van Gaal kwam, toen zeiden ze, zijn jullie allemaal zo? Maar hij gaat nu weer zijn imago verbeteren, geloof ik, in een film, zag ik. Dat mag hij dan in Spanje ook wel eens gaan doen, want daar hebben ze niet zo goede herinneringen aan hem. Dus zijn alle Nederlanders zo. Als ze verliest, dan krijg je onder Koeman. Kreeg het ook weer klappen als Nederlanders. Van nou, jullie zijn niet de helden die we dachten. Dat was natuurlijk. Dat krijg je altijd. Maar
nu kun je ook niet meer verdedigen. Toch? Wat moet je nog terugzeggen?
Dat doe je niet eens. Het interesseert daar ook minder, het voetbal nu. Het lijkt ineens of ze dat helemaal. Net zoals jij tegen Barcelona een keer gaat. De mensen daar, die geloven het allemaal wel. Ja, gisteren leven ze dan even op door Luc de Jong. De held staat vandaag in de kranten.
Ik me steeds afvraag, is het verstandig om steeds zo'n hele groep Nederlanders naar zo'n club toe te halen? Weet je, die neiging hebben al die trainers die er gaan zitten.
Nou valt deze wel mee. Hè? Kijk, de 8 of 9 van Vergaal, dat was wel echt overdreven. Dat waren echt 8 tegelijk. Die haalde half Ajax en een paar PSV'ers. En toen was die hele kolonie, maar je bij elke club overal op de wereld heb je toch altijd minimaal 2 of 3 Argentijnen PSV, of Brazilianen PSV, of Mexicanen. Ja. Dus die 3 vallen niet zo op eigenlijk. Het wordt niet als een Nederlandse kolonie beschouwd. Er zitten ook 3, 4 Fransen bij Barcelona. Daar hebben we het dan niet over. En die doen het ook helemaal even goed. Dus dat valt op. Het was meer onder Van Gaal dat echt een Nederlandse kolonie. Dan gewoon, er stonden ook 8 Nederlanders op het veld tegelijk. Ja, dat pikken ze dan niet. Zeker als je niet vindt. Maar Spanje werd nog gevoetbald gisteren in Engeland.
Zo.
Hier is een oude discussie. Moeten we hier niet gewoon blijven? Het is prachtig weer, toch? Dit weekend, 15 graden. Wanneer gaan we nou in Nederland gewoon door blijven voetballen?
Nou, als ik gisteren naar Chelsea-Liverpool heb gekeken, doe maar nooit meer eigenlijk in Nederland. Nee. Ik vond het echt zo'n goede wedstrijd.
Ja, en dat Arsenal gewoon, City ook.
Ja, dat ik echt, dat je ook vooral die eerste helft, weet je wel, van Chelsea-Liverpool, dat je denkt van waar zit ik daar echt gewoon iedere weekend naar te kijken. Het is gewoon, het is 14 keer langzamer hier.
Ja, het komt ook door die Duitse trainers, denk ik, hè? Die Klopp en die andere, dat kraagdier.
Daar zou ik gisteren wel graag. Dus dat ik wel diep naar te verlangen dat er een aparte camera op Jurgen Klopp stond, die dan thuis in dat trainingspak met dat gebit thuis naar Chelsea-Liverpool moest kijken. Dat had ik heel graag gezien.
Ja, je hebt het wel eens een keer bij Atletico gehad met de Simeone, die ook niet mee mocht doen.
En
die
ook achter een
geblindeerde ruit stond, geloof ik. En die ook, werd ook de hele tijd gefilmd. Dat was,
en toch nog heen en weer rennen en schreeuwen. En
dat was leuker dan die wedstrijd, vond ik.
Nou, gisteren bijzonder, dat wist ik niet, maar dat las ik vanochtend bij Chelsea. Je mag ook staan nu als publiek. Een deel van het publiek mocht staan. Dat gaan ze in Engeland willen ze weer invoeren. Sinds Hillsborough, de grote ramp, zijn bijna overal alle staanplaatsen weggehaald. Maar nu worden ze weer ingevoerd met barrières tussen de rijen.
Mag je dan wel dicht op elkaar staan? Want anders vind ik het niks. Als er een meter tussen iedereen staat.
Nee, je mag gewoon. Die Engelsen doen dat toch wel. Die hebben scheid aan 1,5 meter of wat dan ook. Dus,
nou, ik ben er heel groot voorstander van. Dat bevordert de ongeremdheid. Ik weet niet of we daar helemaal op zitten te wachten, misschien in deze tijd. Maar ik heb dat altijd
Dat was voor mij de grote aantrekkingskracht van naar voetbal gaan.
Ja.
Dat iedereen maar begon te zeggen wat hem dwars zat. Van alles begon te schreeuwen. Om andere mensen begon te lachen. Bij Vitesse werd je met veel te veel mensen in een vak gepropt. Had je een deur aan het eind boven in het vak. En dan riep iedereen ook de hele tijd deur dicht. Want er kwam wind doorheen. En dat vond ik al een mooi beeld. Ook dat je gewoon onderaan dat vak stond. En dan moest je naar boven kijken of je misschien een plekje had. En dan moest je je door mensen heen worstelen. En dan stompte iedereen elkaar. Ja, ja. Je was meteen thuis. En dat,
Nee, staan deden we allemaal. Jij was ook van staan, denk ik.
Ja, meestal wel. Ja.
Dat heb ik ook dat wel gehad. Als ik ging dan naar de meer, weet je wel. Ik heb altijd de mensen die een zitplaats hadden gewoon ongelooflijk lulletjes gevonden. Ja. Zogenaamd, weet je, met z'n allen het Tjöla Link vak. Denk ik, ja, maar jullie zitten wel.
Ja, bij Vitesse was het ook zo dat we de hele wedstrijd eigenlijk de zittribune zaten uit te schelden. Met gebrek aan uitsupporters. Hoofdtribune, doe eens mee. Dan allemaal klappen. Hoofdtribune, doe eens mee.
Nou, doe eens mee.
En deden ze mee?
Ze deden nooit mee. Bij de promotiewedstrijd. Toen werd er in één keer geklapt. Tegen Helmond Sport was dat. Toen deden bij Vitesse overigens een... Vitesse had toen een Deense international gekocht. Michael Madsen. Dat bleek een handballer international te zijn. En dat is echt waar. En die scoorde.
Zonder
en die werd aangemoedigd met de kreet fladderen. En ik weet nog steeds niet wat dat is. Dat Deens. Fladderen. Nou ja.
Ooit een keeper van Barcelona heeft mij nooit meer willen aanspreken. Omdat ik hem in de krant een handbalkeeper had genoemd. Dat best wel goede keepers zijn eigenlijk, lijnkeepers. Dat was die Busquets, die ooit door Cruijff, de vader van Sergio. Die was boos. Trouwens, tussendoor, er is geen Nederlands voetbal weer deze weken. Maar nog wel elke week gewoon zoals altijd de Toto. En dankzij de Toto kunnen wij hier een beetje babbelen over voetbal en over niet voetbal.
Dus het is een geweldig bedrijf, Toto. Ik vind het echt...
Ja.
En wij zijn allemaal...
Al jaren.
Ja. En wij zijn allemaal lekker, Nico, dat je lekker zit te gokken thuis. En altijd met die Toto.
Elke week winnen.
Ja. En wij zijn allemaal dik boven de 18, geloof ik.
Je hoeft het niet in een envelop op te halen. Het is met een muis. Als je wint. Het is gewoon overgemaakt.
Ideaal overmaken. Het is zo heerlijk. En je kunt zoveel wedden als je wil.
Ja. Nee, dit is echt genieten.
Voorspelling volgende week. Maar wat ik zei, jongens, jullie hebben niet geantwoord. Jij vindt dus dat we niet moeten gaan voetballen. Maar
ik vond dat wilde zeggen.
De Eredivisie moet helemaal niet meer opstarten dan.
Ik vond die wedstrijd, ik heb gisteren gewoon, ik merkte dat ik heel erg zat te genieten van die wedstrijd. En ook wel, ja, toch ook wel weer een beetje lullig over de teloorgang van Virgil van Dijk. Die speelde echt als een dweil gisteren. Mm-hmm.
Ja, daar wordt ook om lachen. Grappig is dat.
Ja, gek is wat. Maar dat komt gewoon... Ik denk dat dat komt omdat er dan... in mijn perceptie wordt er dan na de wedstrijd ook... Ik lees vanochtend ook in VI op de website. Er wordt enorm gezocht van waar zit hem dat? Nou, waar zit hem dat nou in? Een aantal wedstrijden gemist en dit en dat. En ik denk al een half jaar te observeren waar het... Of al jaren te observeren waar het aan ligt. Gewoon totaal zelf voldaan.
Exact. En dat is
een soort krankzinnig geloof in eigen kunnen. En die wordt nu aan alle kanten voorbij gelopen.
Heerlijk.
Ja, dat was echt toch niet.
Nederland, wat dat toch is, weet je wel. Ik ben ook helemaal niet zo trots op al die Nederlandse spelers in het buitenland. Dan heb je Virgil van Dijk, je hebt die Memphis. Wat een stel, ja.
Maar die houding gisteren. Dus je speelt een van de slechtste wedstrijden van het seizoen. Een week geleden of zo staat hij ook te dromen als er een doelpunt wordt gemaakt. Maar toch gewoon nog steeds een houding van borst vooruit. Ik ben de leider van dit team. Ik stuur de boel een beetje aan.
Ja, weet je wat het is met die Virgil van Dijk? Die is er een beetje in gaan geloven omdat zijn naam toevallig in het Engels lekker rijmt. Hij heeft dat liedje gekregen. Hij heeft een tijdje gedacht, hey, dit gaat over mij, over mijn capaciteiten. Hij is er even in gaan geloven. Daarna is het helemaal ingestort. Als ik die man zie, ook met die haren altijd perfect, dan denk ik direct na de wedstrijd, dat wil je helemaal niet zien.
Wat ik hem eigenlijk gun, is dat er zo'n liedje ontstaat waar je 20 jaar last van hebt. Ik vind het weer een geweldig verhaal van jullie weten misschien wel hoe die man heette. Heb ik het volgens mij wel over een jaar of 20 geleden. Deed er een voetballer in Engeland mee. Iedereen draagt zijn haar nu zo, maar die had voor het eerst dan al die rasta, die rasta bos die had hij omhoog met een elastiek eromheen. En die ging wel lekker. En toen kreeg hij dus in heel Engeland, dus op een gegeven moment dat het populair werd, zongen ze: He got the pineapple on his head. He got the pineapple. Helemaal kapot, die jongen. Hè?
Maar de bedekking Gascoigne, die werd teruggestuurd van de training. Omdat hij met ook zo'n dacht: ik moet ook iets aan mijn kapsel gaan doen.
Maar wat kan die dan met zo'n...
Ja, die had ook een soort van die rasta's erin laten vlechten.
Die werd weggestuurd.
In Italië. Die trainer zei: ga maar even weer naar huis, naar de kapper. En kom morgen maar weer terug.
Ja, toch mis je dat nu wel. Gascoigne die rasta haren heeft. Ik mis ook Brian Clough van Nottingham Forest. Kun je dat nog herinneren?
Ja,
dat was toch
die scheve bek.
Echt fantastisch dat iemand met zo'n dorpsclub de Europa Cup wint. En dan ook nog... Ik weet nog dat die Ajax in 1980, toen was ik 12, speelde Ajax in de halve finale tegen Nottingham Forest. Toen had hij bij de persconferentie zo'n fles Ajax meegenomen, schoonmaakmiddel.
Als grapje.
Als serieus gespreksonderwerp had ik de indruk. En dan denk ik, ja, dan ben je toch een hele grote. Dat is toch een beetje Sven Kokkelman die een meloen meeneemt.
Ja, dat is gewoon.
Ik ben heel erg voor attributen.
Ja, het is geen humor. Sorry, is er nog humor in het voetbal? Ja,
ik hoorde dat jij bedreigd was door Volendammers. Een week, is dat toch een week geleden, lag er toch een paar dode vissen voor jouw huis?
Ja.
Bij mij lag, ik heb heel lullige dingen over AZ gezegd. Lag vanochtend bij mij een kaas voor de deur. Dus je wordt bedankt.
Ik vind het ook heel leuk.
Aan je werkster gegeven, of niet?
Ja, ja. Je weet niet wat ze erin hebben gespoten.
Nee, zit er geen bom in of zo? Is het een kaasbom?
Ja, ik weet niet. Ik zie die AZ-supporters. Ik deel met jou de afkeer van AZ. Ik vind het ook de meest verschrikkelijke club van Nederland. Maar ja, je vraagt je ook af van RKC-supporters. Wat gaan die doen? Worstenbrood neerleggen? Want dat is daar in het Mandenmakerstadion. Zie je dat, hè? Het worstenbrood eten.
Ja.
Ja, ik vind het een leuke ontwikkeling dat ze dingen voor de deuren gaan leggen.
Dat je per club gewoon iets leuks uitzoekt en bij een criticus voor de deur neerlegt. Dat is wel mooi eigenlijk. Ja.
Maar volgens mij vindt jij, Marcel, het leuker om tegen een club te zijn bijna dan voor een club. Dus AZ is jouw favoriete?
Dat vind ik een verschrikkelijke club, omdat alles gemaakt is. Maar er zijn ook wel clubs waar ik sympathie voor koester. Ja. Vitesse.
Vitesse.
NEC, eigenlijk gek genoeg ook wel. Dat vind ik echt wel een mooie club.
Maar ja, kijk, die haat. Jij zegt nu haat. Bij mij komt dat vooral omdat dat de enige club is waar ik in de buik heb. Ik heb in de buik van de club kunnen kijken omdat mijn zoon daar speelde. Dus ik bedoel, hetzelfde gevoel had ik toen ik die heel lang geleden die film over Ajax zag. Weet je wel, daar hoorden ze Engels zingen. Ja, dat ben je ook een half jaar van slag. Wat voor imbecielen daarin de rond te lopen. Dus het komt bij mij wel echt gewoon omdat ik het idee heb dat ik die club redelijk goed ken. Omdat ik in de kleedkamer heb kunnen kijken en in het clubhuis. Dat ik die kleinheid heb gezien. Maar ik sluit niet uit dat dat gewoon bij iedere andere club in Nederland het geval is.
Elke club in de wereld, denk ik.
Ik las de biografie van Johan Derksen van Michel. En de passage over Ton Harmsen. Dat Ton Harmsen de gewoonte had om journalisten te slaan. Dat Lou Bertels, of hoe heette ze, penningmeester in die tijd, die gaf Johan Derksen een draai om de oren.
Ja. Omdat en stadionverboden deed hij ook volgens mij, voor journalisten.
Ja, maar kijk, jij hebt, of jullie hebben allebei, zeg maar, aan de andere kant gezeten. Ik neem aan dat jullie allebei veel bij persconferenties zijn geweest. Of niet?
Maar vorige week hadden ze het in de podcast over, van Michel van Egmond ook, van het meereizen, het een voetbalclub meebeleven. Dat is niet meer hetzelfde. Het zijn nu sectes geworden. Die zijn volledig afgesloten van de buitenwereld door hun eigen mediakanalen. Zij bepalen nu voor een groot deel wat er naar buiten komt. Die jaren dat jij mocht meekijken bij AZ gebeurt bijna niet meer. Ja, af en toe nu. Zoals Feyenoord hebben ze Disney binnengelaten.
Maar ik was niet als journalist, hè? Dat was alleen omdat mijn zoon daar voetbalde.
Okay, ja,
anders
ja,
was ik daar. En dat, dus dat was juist enigszins problematisch. Nee, maar wat ik eigenlijk meer bedoel is, ik ben ook een keer voor een artikel in de VI ben ik naar een persconferentie geweest bij ook toevallig dan ook weer bij AZ. En dat had ook iedere andere club kunnen zijn, maar gewoon totaal verbijsterd over die nederigheid van journalisten. dat ik denk van Louis van Gaal zat daar toen. Nou, die kreeg een beetje bonje met Frits Barend, maar merkte je gewoon in die hele zaal zo van Frits, hou je mooi, weet je, dat is niet goed voor ons dit. Het zo van, waar komt dat vandaan? Of word je dan gewoon kalt gesteld?
Wij zijn oude mannen, we zijn een andere generatie. Toen deed je het anders. Toen denk ik durfde je ook meer te zeggen. Ik weet niet, we onafhankelijker waren dan de generatie van nu. Maar je zegt van, je mag bij zo'n club bijna niks meer. Maar ik sta er ook van te kijken hoe Van Gaal nog altijd niet. Wij zijn nooit goede vrienden geweest, maar zijn hele terugkeer is één grote Hosanna-sfeer geweest, gelijk van het begin af aan. Ik was bij de allereerste persconferentie. Nou, de enige kritische vraag die ik kreeg was over Qatar, maar verder ook helemaal niks. En dat is zo blijven gaan. Terwijl er nog wat ouderwetse collega's bij zitten ook, hè, bij die persconferentie.
Ik denk ook dat het aan het Nederlandse voetbalpubliek ligt. Je merkt in zo'n zaal, of ook als je op Twitter zit, als Valentin Driessen, of die nou goed is of niet. Als die een normale kritische vraag stelt. Of een keertje tegen Van Gaal zegt van, maar dat is toch niet. Dat is heel raar wat je nu doet. Gaat er een siddering door die zaal. En dan voel je zo ook gewoon. Dan voel je op Twitter zo van. Oh, weet je, zo ga je niet met een coach om. Terwijl ik denk dat je juist precies zo met een coach om moet gaan.
Van Gaal heeft wat dat betreft ook een hele dubieuze lijn ingezet. Hè, met, ik weet nog, bij Vitesse begon Aten Mos op een zeker moment Louis van Gaal te imiteren. Door ook. Er was een jongen van VI, ik ben zijn naam kwijt. Die is ook verdwenen uit de journalistiek. Hij woonde in Oosterbeek. Die werd in één keer vanuit het niets, toevallig ook in het AZ-stadion, door Aten Bos uitgescholden. Want ja, dat was een beetje nieuw, dat je ze ook nog kon vernederen. Maar dan moet ik wel zeggen, voetbaljournalisten zijn natuurlijk wel. Je pest ze misschien ook wel graag als coach. Het is een bepaald menstype waar ik ook niet per se van hou.
Ja, maar je hebt toch ook heel veel coaches die heel toegankelijk zijn, of tenminste helemaal niet zo poespas hebben, zoals Arne Slot bijvoorbeeld. Of,
ja, maar die wordt dan ook meteen iedereen, oh, Arne Slot. Ja, ik heb dat niet. Alle journalisten lopen
niet,
altijd
hij is niet
dezelfde
arrogant,
richting
hij is
uit.
Niet,
ja, maar dat wordt dan niet, als een enorm voort. Hij gedraagt zich normaal. En dan staan allemaal stukken in de krant. Hoera, een normale trainer. Arne Slot. Zijn normaalheid wordt helemaal uitgemeten.
Ja, dat is wel waar. Maar ja, nou, het was van de week een interview met Arno. En de eerste vraag van, dat ging over onder andere Giovanni van Bronckhorst, die in interviews nooit wat bijzonders zei. Van, ga jij nog wat bijzonders zeggen? Nou, eigenlijk, de boodschap was, we moeten niks bijzonders meer zeggen in interviews, want er ontstaat alleen maar ophef over. En we moeten als trainer ook zo gewoon mogelijk blijven doen.
Ik heb wel het gevoel bij hem, bij die Arne Slot, in tegenstelling van wat ik zag in die documentaire over Feyenoord bij Dick Advocaat. Dus Dick Advocaat, je ziet hem iedere keer naar de persconferentie lopen. En dan hangt er zo'n slak in zijn nek. Zo'n persvoorlichter. Die constant hem in zijn oor aan het fluisteren is. Zo van, je moet, die zit en die gaat misschien een ingewikkelde vraag stellen. En dan ook zie je steeds als Dick Advocaat weer. Dan lopen ze weer uit de persconferentie. Vraag Dick aan die gast. Weet je, ging goed. Ging lekker. Dus alsof het een wedstrijd op zich is. En ik heb bij die Arne Slot het idee. Maar ja, misschien droom ik dat alleen maar. Maar het idee dat hij zich daar geen reet van aantrekt. Die gaat gewoon zo'n pers. Ik kan me niet voorstellen dat iemand is die van tevoren een kwartiertje gaat zitten van hoe gaan we die persconferentie aanpakken.
Maar je zei het net over die journalisten. Misschien in het trainerschilde is dat ook veranderd of zo. Dat zijn ook allemaal kleurlozer geworden dan die coaches die we vroeger hebben meegemaakt, toch? Wat jonge generatie, wat loopt er nou in Nederland rond? Hey, daar heb je wat aan.
Ja. Ken jij ze?
Ja, ik ken ze niet.
Nee, maar dat geldt. Als ik aan de literatuur denk, is hetzelfde. Maar ik denk dat het ook te maken heeft. De mensen die iets kunnen, die zijn heel normaal geworden. De mensen die niks kunnen, die stellen zich enorm aan. Dus als jij gewoon over straat loopt, lijkt het dat je een en al kunstenaar ziet. Of mensen die zich extravagant uitdossen. Dat is natuurlijk het recht van iedereen geworden om je aan te stellen. Dus ik denk dat de behoefte om raar te doen, zou ik maar zeggen, wat misschien nog in die generatie van de jaren 60, 70 een voorrecht was voor de hoger geplaatste, dat nu het recht van iedereen geworden is. Dus dat je tijd daar niet mee voldoet. Ik merk zelf ook wel, jullie zitten op Twitter en dat soort dingen, je wordt ook wel gek van alle De aandachtseconomie is natuurlijk wel ontploft. Dus ik denk, even rustig, dan heb je ook nergens last van. Dan kun je je eigen dingen blijven doen. Ik denk als een trainer bezig zou gaan met zijn eigen show. Hè, laat ik zeggen, Simeone noemde ik net, of Klopp en dat soort figuren. Ja, dan ben je misschien bang dat je niet meer aan je werk toekomt.
Hoe kijk jij er tegenaan, Dijkhuis?
Nou, ik ben het wel erg met Frans eens. Ik heb bijvoorbeeld over dat Twitter. Ik zit daar inderdaad heel veel op. En ik merk wel dat, ik kan me nog herinneren, ik had toen een soort akkefietje. Ik had iets gezegd over John Eubank. Dat hij voor het schrijven van het Koningslied een milde steniging verdiende. Had ik geschreven. Ja, wat je natuurlijk gewoon... natuurlijk ironie en zo. Nee, goed, dat hoef ik verder niet uit te leggen aan jullie. Maar ik had het op dat moment, een paar uur later, had ik een lezing in Groningen. Dus ik was 2 uur, had ik dat ding niet aan. Dus ik zet mijn telefoon weer aan. Dacht ik van, ik moet half jaar in een bunker. Dus ik bel Tanja.
Jij riep op tot geweld.
Ja, echt mensen, weet je wel. Dat is zo overweldigend. Dan krijg je gewoon duizenden. Nou ja, Marcel tegenover me, die weet inmiddels niet meer beter. Dan krijg je zo'n ongelooflijke agressie op je af. Dus ik bel Tanja, mijn vriendin. Een soort van jeetje, wat er nou aan de hand is. Dus die onderbreekt me halverwege. Zegt, Nick, ik heb geen idee waar je het over hebt. Waar heb je het over? Ik weet gewoon, ze zegt, ik weet niet eens dat er een koningslied is. Weet je, dus dat is gewoon, het bestaat inderdaad alleen maar, het bestaat voor een groot gedeelte, bestaat dit soort onzin alleen maar in een soort hele selecte, rare soort groep, waar ik inmiddels ook bij hoor, op Twitter, die zich gewoon heel erg druk, die de hele dag zitten te kijken naar wat er mis is. En er zijn natuurlijk ook nog gewoon mensen, die gaan hun hond uitlaten. Die zeggen, het is lekker weer, ik koop netjes sinaasappels een keer. Ja.
En in de voetbalwereld is het ook nog eens zo dat iedere club heeft een aantal vaste twitteraars. En die zijn zo fanatiek dat je... Ik ben op een zeker moment maar begonnen met Vitesse te prijzen. Als ze wat doen, dan zeg ik...
Ja, dat is heel grappig trouwens.
Prima. En goed plan van Vitesse.
Ze zijn meteen beter gaan voetballen, Marcel, sinds jij ze
Ik ben een keer aangesproken op het station in Arnhem door een man die werkelijk... het slijm liep hem uit de mond van woede toen hij me zag. Nou heb ik je, dat was al de begroeting. En jij moet niet denken dat je namens Vitesse spreekt. Wij zijn Vitesse, hè? Je bent niet alleen Vitesse. Ik zei, ja, maar ik kan er niks aan doen. Ik geef af en toe antwoord op een vraag. Vitesse is niet van mij, het is van jullie. Alsjeblieft, hou het.
Dat is een hele goede tactiek die van jou, wat jij nu doet. We zijn volgens mij een jaar geleden zijn we met Marcel door Arnhem dus gaan lopen. Onder andere toen we naar die visboer gingen. En toen zat jij ook in die modus. Schitterend.
Ja.
Arnhem, kijk, ze lopen mensen met volle boodschappentassen. Die de Marcel, zin hebben in het leven. Nou, gewoon
Marcel in het geel-zwart ook helemaal. Ja.
Nou ja, maar Marcel is ook niet zo iemand... Ik denk, hoe boos zou ik op hem zijn? Ik weet niet waarom, maar... Een soort knuffelbeer, achter, die sla je niet in elkaar of zo. Ik denk, boze Vitesse-supporters willen jou wel eens in elkaar slaan? Of,
Dat is wel eens... Na dit eerste Vitesse-boekje ging ik met Esther Bal naar een oefenwedstrijd in Velp. VVO Vitesse. En toen rukte op een zeker moment harde kern mensen op om mij te vertellen dat het een kutboek was. Ja, ik sta er heel erg voor open, dat gesprek. Maar
ze lezen, dat kun je...
Voor de rest ben ik eigenlijk wel redelijk populair. Maar dat is net
graag
zo,
het gesprek aan met zijn lezers.
Net zo beangstigend hoor. Ja. Mensen die je leuk vinden zijn net zo beangstigend als mensen die je verschrikkelijk vinden. Ik heb heel veel moeite om met... mensen die me leuk vinden om me daartoe te verhouden.
Zo lekker ga je. Ben jij iemand die ook zo, als je die theatertour doet nu, zo lekker zo op een holletje naar die foyer om jezelf te laten feliciteren met die voorstelling of niet?
Nou, ik ben wel een paar keer in de foyer geweest en dat waren vaak rare bijeenkomsten.
Wij moesten dat wel altijd van Henk, hè?
Ja.
Van Henk moesten we altijd zo snel mogelijk naar de foyer.
En boeken signeren toch ook? Of
ja,
niet?
Dat
toch,
je dat zo'n beetje... man, en dan stond ik naast jou. Jij had dan een hele rij. Het was toen toch wel tijdperk. Dat Nico toch wel.
Ja, alleen omdat ik met mijn hartstikke op de televisie
maar
was.
Er stond een hele rij bewonderaars. En dan keek ik af en toe naar het scharrige rijtje wat er voor mij stond. Altijd mensen met wie iets mis was. Het was Het was nooit dat je denkt van, goh, ik ben trots op deze rij.
Maar ik weet ook wel dat we elkaar, we beschermden elkaar ook wel. Zo van, ja. dan zagen we bijvoorbeeld iemand met een enorme tas vol met manuscripten. Op Henk Spaan afgaan. dan gingen, maakten wij zo'n cordon sanitair zo om Henk Spaan heen. Van, je begon ze ook op. Ik kan me ook nog, als we het toch even over deze tour hebben. Ik kan me nog ook herinneren. Herman Koch, toen traden we op in. Waar was dat? Jeetje. Waar Herman Vinkers vandaan komt.
Almelo.
Ja. Almelo. We kwamen in Almelo, we kwamen het theater binnen.
Kan toch een restaurant dus, en een hotel
ik weet ja, wat nee, je dus Herman Koch, ja, dus Herman Koch die komt binnen. Er gebeurden twee geweldige dingen. Dus we komen binnen met z'n allen. Dus we werden de Hartgras delegatie werd ontvangen door de theaterdirecteur. Dus wij komen daar naar binnen. En we staan dus in een hal. We stonden in de gigantische hal, stonden met van die rode trappen. En we stonden zo'n beetje om ons heen te kijken. En toen zei Herman Koch, na hele lange stilte. Hij zegt, ik herken dit. Hier heeft... Van Auster Funten heeft hier toch toen zijn beroemde toespraak in 1943. Dus dat was al, dat viel al niet helemaal lekker. En toen hadden we gespeeld. En toen stonden wij inderdaad, moesten we verplicht van Henk naar het café of zo. Toen stonden we daar bij elkaar. En toen kwam er een vrouw op. Wij zagen allemaal meteen een vrouw op Herman af. En die leek precies, maar dan ook precies op het type wat hij speelde met Michiel Romein en ja. Kees Prins. Die drie vrouwen die dan constant.
Oda en Guusje,
die dan constant liefdadigheid.
Die brood voor homo's uitdeelde in het.
En ik zweer het je, Marcel en ik die kropen er een beetje naartoe. Wij zagen de schoonheid. We zagen ook het ongemak van Herman. En Herman die stond als en zij ging naast hem staan. En toen zei ze alleen maar steeds, ik vond het zo apart. Ja, het was zo apart. Wat u Hiske vet, het was zo apart. dank u wel. Ja, nee, dank u wel. Die stond gewoon met zijn evenbeeld, stond hij daar te praten. Och man.
Ik herinner me ook, en dat is mijn hoogtepunt. We gingen in Leeuwarden optreden en toen gingen we... Eten en dat eten, dat was bij die tour geloof ik een vast onderdeel, heel belangrijk voor sommigen.
Zeker.
En toen Henk had een fles wijn besteld, die schenkt in en die zegt, heeft kurk, die wijn heeft kurk. En toen ontstond er een discussie tussen Hugo en Henk, want Hugo zei toen de ober was, het is wijn met een schroefdop.
Dat was zelfs in hetzelfde restaurant. Werden ons de garnalenkroketten werden ons ontraden, want die waren bedorven. Die moet je niet nemen. Daar is gisteren iemand ziek van geworden.
Maar ik heb ook wel...
Was dat niet die Chinees?
Nee, het was... Nee. En Henk die vroeg toen... Nou, Leeuwarden was wel legendarisch. Henk die hield iemand staande. Dan heb je het gewoon over Leeuwarden. Die hield... Henk liep daar al zo in de rond, alsof hij ergens in Rhodesië zo liep. En die hield toen iemand staande. Die vroeg, zijn hier ook restaurants?
En ik heb ook een keer gegeten, toen was iedereen heel tevreden, zei, oh, dit is lekker eten. En dat heb ik uit een kaas leren eten in dit gezelschap. Toen werden er gewoon grote kazen gebracht en dat pruttelde van binnen. En dan moest je je, kun je dat nog herinneren?
Ja, dat was in Haarlem. Dat was
bij Frans, jij zat er ook in het busje.
Ja, nee, dat was bij Napoli, dat is het restaurant van de familie Raiola.
Was dat het restaurant? Ja. Had ik dat geweten. Ja, was dat bij Napoli?
Ja.
Maar dan aten jullie altijd voor dat de voorstelling. Dat was absurd. Dat was gewoon enorm, vier gangen. Vier gangen. En dan op een holletje naar het theater. Met volgevreten buiken. En dan keek Anna Enquist, kan ik me nog herinneren. Die keek zo door het gordijn. Zo naar de zaal. Dus zij is over de vervelende mens vanavond. Ja. Ja.
Maar goed, voor de voorstelling. Ik kan me herinneren, wij, als je uit Spanje vaak in Nederland komt. Nu tegenwoordig. Vroeger kon je alleen in Amsterdam nog na 9 uur eten of 8 uur. Nu is het ietsje meer. Maar ik kwam soms met hele groepen Spaanse verslaggevers. En volgden we Barcelona op trainingskamp in Nederland. En dan hadden we een wedstrijd om 7 uur of zo. Een keertje ADO Den Haag, Barcelona. 9 uur afgelopen, snel schrijven. En de stad in om eten.
Ja.
Alles dicht. Dus ja, geen Spanjaard die was even om 5 uur aan tafel gegaan om voor de wedstrijd te eten. Daar denk je niet eens aan. Zeker niet in de zomer, prachtig weer. Dus liepen wij om 9:30 's avonds door Den Haag.
Niks.
Niks. Helemaal. Totdat we een Chinees tegenkwamen. En die zag 20 Spanjaarden lopen. Ze zei, wat doet u hier? Oh, nee, we vroegen, weet u een restaurant hier? Ja, ik heb een restaurant. Hoeveel? 20. Nou, hij belde de kok. 5 minuten verderop, restaurant open. En bij de Chinees met z'n allen waanzinnig gegeten. Ja. Maar dat bestond in Nederland helemaal niet.
Hey, ik zag die, dit wil ik nog aan jou vragen. Ik zag die documentaire van Koeman. En toen daar zie je dan steeds het legendarische restaurant waar Barcelona altijd vergadert en eet. Dat was in mijn, in de afgelopen 20, 30 jaar, in mijn hoofd had dat een soort epische vormen aangenomen. Van dat moet, iedereen heeft het daar steeds over. Dat is het restaurant, weet je, waar die Nederlandse gang steeds gaat zitten in Barcelona. En daar wordt beslist over trainers. Ik voel dat zo'n armoedige troep.
Jij denkt dat zag er via, niet uit. Via Venego of zo.
Ja, maar dat was een pannenkoekenrestaurant.
Dat is heel veel dingen in Barcelona. De Ramblas. Het is niet eens de Nieuwe Dijk. Ben je daar wel eens geweest? Op die Ramblas.
Nee, ze gaan hem opknappen, maar hij is vreselijk.
Er staat op de twee meter zo. Op de twee meter zo iemand die dan op zo'n blok staat. En dan weet je wel, en verkleed als zilveren kraanvogel. En dat hij dan begint. Hoe heet zo'n living statue?
Maar ja, de Ramblas is hetzelfde als het Nieuwe Dijk hier. De Amsterdammers zelf komen er niet meer. Je gaat er niet overheen. Geen Barcelonees gaat nog over de Rambla lopen.
Die hele kustlijn, dat is scheid in Barcelona. Dat is alleen maar lekker weer.
Maar Marcel, dat is helemaal niet. Dat heb je in ieder land. Dat is ook een aanrader. Wat ik regelmatig deed als ik in Antwerpen was, dan ging ik zitten op een terras waar Nederlanders van de markt afkomen. En dan allemaal met een jong ziek katje, met een oogziekte. Je had in Antwerpen, als je naar Antwerpen ging, was bij veel Nederlanders was een soort, dat doe je dan gewoon. Je gaat naar Antwerpen en dan ging je naar die markt en dan kocht je...
Vogeltjesmarkt.
De vogeltjesmarkt.
Dat was veel meer dan vogels.
Dan kon je illegaal, daar kon je daar zeg maar, niet eens illegaal, daar kon je daar gewoon nog in alle vrijheid, het is misschien een tip voor alle mensen die gisteren gedemonstreerd hebben, in alle vrijheid kon je dan Mein Kampf van Hitler kopen. Dat lag daar gewoon zo lekker zo uitgestald. Kon je verschillende edities. De luxe leren editie van Mein Kampf.
Daar waren die Vlamingen destijds gek op. Hè? In iedere huiskamer.
En daarna een katje kopen wat je dan 3 weken later helaas moet laten inslapen.
Het is wel zo dat plekken waar Nederlanders graag komen, die worden verpest door de Nederlanders.
Zeker.
Die lijn kunnen we wel ontdekken.
Ja. Ze hebben Antwerpen dus verpest de afgelopen week. Zeker,
daar stond er gewoon op kroegen. Ik heb toch wel op
wij zijn de Duitsers van Antwerpen.
Ja, ze haten ons ook.
Of nu zo'n skioord. Alle Nederlandse skileraren zijn besmet met corona. Ergens in de Alpen, in Oostenrijk. Het is vol met Nederlanders. Moesten allemaal eens snel gaan skiën nog. Ja.
Maar er stond toch ook op deuren van Antwerpse kroegen stond gewoon dat je daar stond op iedere kroeg, tenminste in de tijd dat ik er nog kwam, van geen geen bachelor, hoe heet het ook weer, zo'n vrijgezel. Zit je gewoon als Belg, zit je ergens lekker te drinken, komen er 14 Nederlanders verkleed als condoom binnen. Gewoon met alleen een gaatje zo zeg maar bij hun gezicht geknipt. Vreselijk.
Nou, zo heb ik ook wel dronken Engelse meisjes in wat voor kleding over de Rambla zien lopen. Of zo. Alles. Zijn jullie wel eens in België naar het voetbal geweest trouwens?
Zeker. Ik nooit. Ik schrijf er wel iedere week
over. Ja, dat weet ik. Maar dat is echt, Nico, ik zou dolgraag met jou. Misschien kunnen we onderweg een podcast opnemen. Het is geweldig.
Heel graag.
Belgische stadions, dat is toch echt... En de beleving er rondomheen. Ja.
Ik kan ze me gewoon als heel oud herinneren. Ik weet niet hoe ze nu zijn of zo. Maar als je 20 jaar
nieuw
geleden...
zijn ze eigenlijk al oud. Dan is het dat hele vieze nieuwbouw. Hoe heet die club? Die fusieclub. Vroeger was het Germinal Ekeren. Nou ja, nu heet het weer anders. Maar dat is een ongelooflijk
Beerschot. Laten we een keer met...
Germinal Beerschot is het nu.
Laten we er met een hardgras, een hardgrasploeg een keer met z'n allen een wedstrijd bezoeken.
Ja, dat vind ik heel goed.
Toch?
Dat vroeger Antwerpen, hoe heette dat oude stadion van FC Antwerpen? De Bos. De Bosuil, daar ben ik wel eens geweest toen.
En dan zeggen we dat het mogelijk gemaakt is door Toto.
Ja, maar die Toto vindt het ontzettend leuk om dat soort dingen te sponsoren.
Want in België kan je ook...
Kan je ook goed, goed wedden.
Ja.
Ja.
Meer dan hier. Maar waarom volgen we... Het zijn onze buren, maar we volgen... Wie staat er nummer 2 in België? Clubbrugge. Zo, dat is snel. Oké, dat is goed.
Wie ze staat denken, er
ze
nummer?
Denken nu, ze denken nu aan Frank de Boer bij Clubbrugge als trainer. Ah. Het is toch ongelooflijk?
Ja,
of Schreuder.
Een van de, heb je die broer van Schreuder gezien? Die is nu trainer van PEC Zwolle. Zo.
Ze lijken wel op elkaar.
Ja, maar alleen deze die is toch wat minder goed met de pers, zou ik zeggen.
De enige aanbeveling, dat, ja. Dat hij de broer van...
Nee, Dick Schreuder of zo, of hoe heet hij? Nou, daar moet je eens op gaan letten bij persconferenties.
Maar Brugge, weet je, Frank de Boer en Noah Lang, daar verheug ik mij wel op.
Ja. En Ruud Vormer. Die toch
Ruud Vormer, ja. Die opeens helemaal die aanvoerder is en nooit meer speelt.
Wel heel hard schreeuwt. Hij heeft, hij heeft de wedstrijdbeleving.
Wel belangrijk in de kleedkamer.
Ja, ja, de kleedkamer, man.
Ze zijn ze mooi ingetrapt, hè? Dat we die hebben kunnen slijten daar, die Ruud Vormer.
Ja.
Maar gaat Frank de Boer echt nog een club vinden? Of zo? Ik bedoel, als je zo de naam hebt gekregen, hè? Of dat zo duidelijk is geweest dat je selectie als Oranje, daarvoor ging het goed. Jij bent er, het gaat kut. Er komt een ander, een oude man, en die doet die spelers weer opleven. Kan je als Frank de Boer nog ergens een plooi vinden? Of dat kan altijd in de Emiraten of met je naam als voetballer of wat dan ook.
Ja, ik denk in Nederland. Ja, misschien daar bij PEC of zoiets. Hè, maar, ja. Maar Ajax zal hem nooit meer terug willen, denk ik. In Nederlands elftal natuurlijk ook niet. En,
nee, dat is, ik denk dat het voelt steeds alsof, er nog, alsof hij nog steeds teert op die zegenreeks bij Ajax. Maar dat...
Dat was met heel lelijk.
Iedereen
heel
vergeet lelijk dat dat het lelijkste het voetbal is wat Ajax ooit heeft gespeeld. Dat was gewoon, was ook meteen toch in het begin van het seizoen dat ik al dacht van wat de fuck, maar dat de keeper mag niet uittrappen. Er stond een doodstraf op. Er moest echt vanaf de keeper naar voren worden.
En je moest steeds terugspelen ook.
Getikt, ja. Ja. Vreselijk voetbal. Ja. Maar ja, wel kampioen zeggen ze dan.
Ik zag die AK ook bij City. Die had dat ook. Die speelde ook alleen maar terug.
Ja.
Dat krijgen ze kennelijk geleerd in de Nederlandse opleiding.
Barcelona gaat het ook weer doen, natuurlijk. Met Xavi moeten ze
ook weer. Ik vind Frank de Boer wel een leuke coach voor Barcelona, hoor. Dan komt, wat is het wat mij betreft, de cirkel rond.
Zo heet het boek dan, als er een docu wordt gemaakt over zijn verblijf in de, zo heet die docu dan, de cirkel is rond.
Allemaal cirkels, allemaal rond. Ik ben bij Frank de Boer en Ronald op bezoek geweest. Ongelooflijk aardig, maar die zaten in Qatar. En toen had mij al een belletje moeten rinkelen. Heel gespannen naar het WK lange afstand schaatsen te kijken. Hij en zijn vrouw.
Heerlijk.
De ronde tijden blijven houden. Dan weet ik het allemaal niet.
Het was 40 graden buiten.
Ja, 40 graden. Die compound. En dan lekker schaatsen kijken. Ik dacht, ja.
Volgens mij heb jij toen ook geschreven, was jij dat? Ze hadden ook een broodmachine meegenomen.
Ze hadden ook niet gebruikt. Omdat je in Qatar een heel goed bakkertje hebt. Ik vind overigens, ja, misschien hebben we het daar nog niet over gehad, maar wat mij intrigeert is Qatar. Hè?
Ja.
Willem Vissers, die is er nu heen en die is nu ten positieve een beetje gedraaid.
Die controleert ze namens Nederland.
Namens ons.
Die vooruitgestuurd om te kijken.
Vind ik fascinerend.
Hij is enthousiast nu over Qatar.
Nee, ja, hij staat op het standpunt, we moeten er wel verslag over doen. Dat is onze plicht. En... Ja. Ja, ik vind dat fascinerend om te volgen.
Ja, van je moet er zijn, want als je er niet bent, dan komen wij ook niet te weten wat daar zich werkelijk afspeelt. Zo, maar ja, twee Noorse, wat was het, Noorse of Zweedse journalisten probeerden, die zijn zelfs gearresteerd omdat ze naar zo'n compound waren, waar al die arbeiders uit Nepal en India zitten. Dus je kan er niet eens informeren, want... Maar wat, je wordt opgepakt. Maar als
misschien kan een van jullie mij dat nu eens uitleggen, dat... toen Nederland zich niet kwalificeerde voor het EK in Rusland. Dus ik schreef, ik heb daar toen een paar columns in VU ook over geschreven, denk ik van nou, dat was dus blijkbaar een oké land, Rusland. Want wij zouden, als Nederland zich had gekwalificeerd, weet ik zeker, was heel Moskou weer op zo'n walgelijke manier oranje geweest. Was
Rode plein werd oranje.
Ja, weet je wel, zo'n lint naar het stadion. En weet je wel, ik schreef daarover in mijn kons van hoe zo, weet je, van dat was dus het, nou ja, zo denk ik, van als jullie het stond, half Nederland stond in een korte broek langs de snelweg om de slachtoffers van de MH17 ramp te eren. En dan gooi je, weet je, een half jaar, drie kwart jaar later gewoon weer met z'n allen, waren we gewoon keihard gewoon naar Rusland gegaan. Dus ik snap dat verschil helemaal niet. Ik snap dat verschil niet van het. Ik snap niet waarom dat dan wel oké is. Dat je dan naar een land gaat waar gewoon constant mensen worden opgepakt. Nu vorige week weer een organisatie verboden die gewoon historisch aantoont van kijk, toen en toen Stalin, dat was niet helemaal lekker. En dan nu zeg maar die enorme betrokkenheid met een land, met gastarbeiders in Qatar, wat natuurlijk ook vreselijk is, maar volgens mij gebeurt er in Rusland gewoon ook nog wel gewoon het nodige.
Nee, maar die betrokkenheid valt wel mee, denk ik hoor. Natuurlijk, er wordt over bericht of wat dan ook, maar straks, er gaan mensen naartoe. Je schijnt daar, ik weet niet hoe je daar, je kan het niet vieren of wat dan ook. Er is geen alcohol op straat of wat dan ook. Maar
er was toch geen beweging dat we niet naar Rusland moesten gaan?
Er waren wel protesten. Er zijn altijd wel protesten, soms wat groter, soms minder. Maar is hier nou een echte beweging ook om niet naar Qatar te gaan? Nee, er wordt wel inderdaad bij elke persconferentie naar gevraagd, et cetera. Alsof dat erbij hoort. Maar je merkt, als dat eenmaal bezig is, dan zullen er weinig mensen meer over horen. Ja, er was al steeds over bericht worden. Maar af en toe hoor ik wel zo'n politicus op de radio, we moeten er eigenlijk niet heen gaan of zo. Of nou ja, laat in ieder geval de koning er niet heen gaan en Rutte. Dan bewijzen we al dat we er niet voor zijn of zo. Ja.
Dus nu toch ook met die winterspelen in China, daar gaat dan Rutte niet heen.
Het zal een slag zijn.
Ja.
Nee, maar het verlangen te juichen is altijd groter, denk ik. Ik denk dat, anders zou je de helft van die toernooien en wedstrijden moeten af. Hè, dus zou die lui ook uit de competitie moeten gooien. Shakhtar Donetsk of heet die clubs allemaal. Hè, die zou er ook uit moeten flikkeren. Maar dat doet ook niemand. Dus dat.
Ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe ver zo'n Willem Vissers nog opschuift. Want Allard Kalf van de Formule 1, die heeft nu in interviews gezegd dat hij Saoedi-Arabië het mooiste land van de wereld vindt. En dat vind ik toch wel fascinerend.
Is dat echt zo?
Ja, een prachtig land. Dat moeten we niet onderschatten met z'n allen. Het is 1001 nacht. Mensen leven daar ook als prinsen en prinsessen.
Ook die moordenaars van die Khashoggi, las ik, die wonen in prachtige paleizen.
Oh ja, echt?
Ja.
Dat die man die zeg maar verpulverd is.
In de versnipperaar.
Ja, ze worden extra beschermd daar en zo. Zodat niemand echt ooit meer bij ze kan komen. Ja. En, al die landen zijn.
Maar ook die lui die MH17 hebben neergeschoten. Die leven ook als vorsten.
Ja.
Dus daar heeft Nico wel gelijk. En achteraf hadden we toch Rusland moeten boycotten.
Achteraf hadden we niet, hadden we niet moeten willen gaan.
Ja. Nee, maar dat was Argentinië 78 al. Een dictatuur toen, maar het was heel ver weg. En was Nederlands hoop, geloof ik, die
begon. Maar dat is precies, dat is precies mijn punt. Dat uiteindelijk, zeg maar, dat gezonde oranje volksgevoel het altijd wint, weet je wel, van zeg maar van die bezorgdheid. Zo van, er wordt nooit eens een daad gesteld. Het is altijd geschreeuwen tot aan het randje en door een paar, weet je, door Freek die dan toen stond te schreeuwen. En uiteindelijk, hebben we het nog over die bal, over het balletje op de paal. Dat zouden we gewoon 40 jaar hebben gevierd, dat we gewoon in een dictatuur.
Nou, zijn boycotts is ook, Erik van Muiswinkel is altijd voor, geloof ik, maar boycotts zijn ook wel dubieus. Hè? Dus mensen in die landen zelf, die vinden ook altijd dat je erheen moet gaan om dan het met Willem Vissers het onrecht te signaleren. Want als je die landen negeert, kunnen ze natuurlijk ook een gang gaan. Dus er is ook een theorie die zegt dat boycotten heel goedkoop succes is.
Ik wel aan zie komen alweer is dat Willem Vissers weer die hardgrasbokaal gaat pakken.
Zeker weten. En
voor het winnende journalistieke stuk.
Er komt een prachtige serie in de Volkskrant. Het
helaas bestaat die prijs al lang niet meer. Moeten ze weer opnieuw in leven. Dat, nu een podcast hebben, weer opnieuw de hardgrasprijs. Volgens mij bestaat die al jaren niet
Marcel
meer.
En ik, die zaten, er was altijd een etentje.
Ja, het heel druk te gebaren, Edwin. Dit.
Oh, maar we hebben schijnt aan bellen.
Hij wil iets weten over de Toto.
Oh.
Hoe werkt dat nou eigenlijk, die Toto?
Nou, dat je plus 18 moet zijn.
Wat is het ook alweer?
Dat wil, als je het Museumplein ziet, wil nog niet altijd zeggen als je plus 18 bent dat je verstandig genoeg bent om de Toto te spelen. Maar dankzij de Toto, podcast Hard Gras en een groot succes trouwens ook. Elke week nog meer luisteraars. En daarom gaan we ook door, zelfs op deze dagen. Als de grote bazen er niet zijn, gaan wij door
met, wie wordt de dorpsorder?
Met Hard Gras. En een van de vragen binnen onze Toto-quiz is, Wie wordt de topscorer van de Eredivisie? Hier staat topscorer, dat is echt heel fout. Zo schrijf je dat niet. Als je schrijft journalisme, weet je topscorer.
Dat is ook de invloed zo zeg van je Toto. Dat, je ja,
dat zou Willem Vissers bijvoorbeeld nooit zo hebben opgeschreven.
Of dit is de invloed van Twitter, topscorer. Maar wie wordt de topscorer, heren, van de Eredivisie dit jaar?
Openda.
Ja, Jezus Christus.
Die niet.
Ja, heb je die wel eens gezien? Watervlug, Nico. Ja. Och, dat is zo heerlijk als je in dat Gelderdome bent en hij krijgt de bal. Pats, pats, drie bewegingen. En dan met heel veel gevoel zo'n bal in een hoek krullen. Het is fantastisch.
Volgens mij die gast van de Heerenveen. Hoe heet die? Veerman.
Ja.
Oh ja.
Die, ja dan, die, dan, die gaat los.
Als we toch raar doen, dan zeg ik Linzen.
Ja, nou. Nou. Dat zou best kunnen.
Ja.
Ik denk ook nog steeds dat Feyenoord, dat Feyenoord kampioen wordt.
Hij is in ieder geval de kopkoning van de Eredivisie, wat toch best knap is, vind ik.
Denken jullie, wie denken jullie dat de kampioen wordt?
PSV.
Ja?
Ik moet je toch teleurstellen, ik denk toch Ajax.
Ja, ik zei de podcast voor het begin van het seizoen, maar toen werd ik heel hard uitgelachen, FC Utrecht. Toen begonnen ze heel goed trouwens, maar dat is ver weg. Heel even leek FC Utrecht. Ja, als je gekjes hebt, dan ben ik het wel. Mijn oude FC Utrecht. Maar nee, ik denk dat PSV wel gaat verrassen dan uiteindelijk. Want iedereen was helemaal Ajax de eerste helft van dit seizoen. Ze gaan allebei weg ook, denk ik. Of Ajax gaat naar de Algarve. Ik weet niet wat je allemaal daar nu moet
dat
gaan doen.
Dat gaat altijd mis, hè? Die trainingskamp.
Dat wou zeggen, hè? Ja.
Feyenoord gaat niet.
Nee, naar Geres niet. Nee. Die, te veel corona gevallen.
Nou, het enige wat ik denk als Madueke weer meedoet, die was natuurlijk wel erg goed in het begin, hè? Ja, bij PSV. Dat,
ja.
Maar ik denk toch, ik vind het gek, iedereen zei van tevoren, ja, Ajax moet winnen, want ze hebben zo'n brede selectie. Weet ik, daar hoor ik nooit meer iemand over dat.
Nou ja, ik
dus als argument kennelijk weg.
Ik had ook, ja, het kan aan mij liggen, maar als ik gisteren zo Liverpool en Chelsea zag spelen, nogmaals, en ik me probeerde me voor te stellen dat Ajax daar binnenkort, dat is toch, dat hangt toch een beetje. Ik hoor constant van mensen van Ajax maakt grote kans om de Champions League te winnen. Nou ja, volstrekt kansloos gewoon. Nee, die verliezen met 6-0 van Liverpool, denk ik, van Chelsea.
Ja. Ja, maar daarom is juist verrast dat ze in de groepsfase toch wel goed gedaan hebben. Dat ontstijgt toch wel iets, de Eredivisie. Niet al die tegenstanders natuurlijk. Ja,
Nico, maar daar spreek je jezelf van tegen. Want Van Dijk stond daar te schutteren en ze kregen heel makkelijk twee doelpunten tegen.
Als Van Dijk meedoet, ja, heeft Ajax echt
dan heeft kans. Dan heeft Ajax een kans.
Wat Chelsea deed, kan Ajax ook wel, denk ik.
Ja.
Zeker nu die Bobby hier terugkomt.
Dat weet ik dus niet of dat zo is. Maar ja, ze hebben het in het verleden wel bewezen, ja, dat is waar.
Nou, het is een groot verschil. Die Engelse ploeg hebben gewoon elke week ongelofelijke tegenstand en weerstand. Dus je moet daar elke week gaan. En Ajax kan hier veel wedstrijden een beetje hobbelen.
Ik weet niet, maar volgens mij is de Eredivisie op dit moment de sterkste competitie van Europa. dat UEFA-coëfficiënt spreekt boekdelen. We hebben een straatlengte voorsprong op de rest.
Zes ploegen in de Confederation.
Ajax verliest hier lekt aan de lopende band punten tegen middelmatige ploegen als Heracles. Dus nou ja.
Vitesse kegelt de Spurs eruit.
En onwaarschijnlijk gemak.
Ja.
Wel een knappe prestatie.
Wat ik goed vond aan Vitesse, ik weet niet of je die beelden gezien hebt, toen Tottenham Hotspur Vitesse. Vitesse gaat voor de wedstrijd het veld op en inspecteert dat nieuwe ding, dat stadion.
Ja.
En toen gingen de spelers allemaal tegen Vitesse TV zeggen dat ze niet onder de indruk waren. Dat vond ik, ik denk ja, er ontstaat nu een soort zelfbewustzijn wat ik ook een beetje griezelig vind, maar
niet
vond het heel indrukwekkend. Ik heb wel gekkere dingen gezien, zei iemand. Dat stadion overigens, dat heb ik dan ook gehoord. Dat vind ik toch ook wel, wat dat betreft, ze zijn in Engeland ook heel slecht bezig. Daar, bij Tottenham Hotspur draaien ze publieksgeluiden. Dus
tijdens
dat
de
lijkt,
wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd, dus dat lijkt heel indrukwekkend, maar ze draaien het zacht en dan beginnen die mensen mee te schreeuwen. Dan draaien ze het weer wat zachter. Het is een nieuw soort techniek,
een soort mix, om
ze
te helpen. Ja,
dus ze hebben daar niet een harde kern die het
Dan bepaalt. Zijn we toch ook in Engeland wel heel ver afgedreven.
Ja, omdat het allemaal groter was. Moet. We hadden het over oude stadions. Vroeger White Hart Lane. In de jaren 90 ging ik als voetbalverslaggever van de Spaanse krant. Moest ik altijd als Barcelona ergens heen moest spelen in de Europa Cup. Ging ik dan een week vooraf naar de tegenstander. Dan kom je kwam ik op woorden als White Hart Lane of het oude Highbury of Anfield Road. Het is ook niet hetzelfde meer. Dat denken ze. Daarom moeten ze misschien nu muziekjes erbij doen of zo. Of,
vroeger zongen ze bij Liverpool gewoon de Beatles. Ken je die beelden?
Van de spontaan. Kop, ja.
Dat spontaan een lied van de Beatles zong.
Ik heb wel, zeg maar in de huiselijke kring, bij ons in de familie heb ik meegemaakt, dat dus een verjaardag bij ons, dat was met z'n allen in een kring zitten en dan zongen we de hele plaat van Sgt. Pepper. Dus eerst kant 1. Zongen we met z'n allen mee. De hele familie Dijkshoorn. Weet je, what you been? En dan was hij klaar. En dan wist je gewoon al, dat was de angstgegner, dus Day in the Life, weet je, dat was vrij ingewikkeld.
En deed je ook de instrumenten na met geluid? Of
nee, niet? Dat niet. Oh. We zongen echt zo en dan, dat was wel, vond ik wel eens een mooi moment. Dus het is gewoon hele, we zaten gewoon met z'n allen op de tussen gewoon met kaasplankje. En dan was hij klaar, kant 1. En dan draaide mijn vader die plaat om. Zaten we allemaal te wachten. Dan ging hij weer.
Ook dat Indiase nummer, Within the Out of zoiets, dat gekke nummer van George.
Ja, dat was dan even dat was even een moment voor het kaasplankje. Ja. Dan vielen we aan op de worst en de kaas. En dan konden we daarna weer door.
Maar dat van die muziek doen we hier toch wel. Ik kan me herinneren, mijn laatste wedstrijd als supporter van FC Utrecht was in de oude Galgenwaard. Toen hebben de sporters zelf het gesloopte stadion. En ik kwam 20 jaar later kwam ik in de nieuwe Galgenwaard, denk ik, voor het eerst weer terug. En toen werd een doelpunt gescoord. Toen hoorde ik eens La Cucaracha, La Cucaracha. Dus ineens moet je op.
Heb jij eens meegezongen, Marcel?
Cucaracha's kakkerlak trouwens.
Bij Vitesse hadden ze geen goal tunes. Behalve toen Nikos Maglas topscorer werd. Toen kreeg je de hele tijd die Sirtaki. En dan begonnen ze ook allemaal te dansen en te doen. Dat heb ik heel gênant ervaren.
Ik ben geneigd om supporters in te delen. Dus je hebt gewoon de hardcore, supporters. Die gewoon er niet aan denken om een programma te kopen. En die zullen nooit meezingen en hebben gewoon hun normale jas aan.
En doen en de wave ook niet.
Ja. Geen wave, geen voetbalshirt, geen onzin.
Weet sjaal wel. Alleen iemand, bij finales.
Ja, als iemand een sjaal voor je, als je staat, want je staat natuurlijk. En als iemand een sjaal voor je, een hele rare sjaal, maar gewoon even een tik op zijn achterhoofd geven. En je hebt inderdaad dus altijd precies het omgekeerde. Dat je thuis gewoon aan je vrouw vraagt, wat zal ik aandoen? Het clubte nu uit 1974 of 1987. Deze staat je wel mooier.
Nou, het mooiste altijd vind ik dat oude publiek, als je de oude foto's van de Kuip ziet, al die grijze jassen, ja, man. Hè? Die petten en hoeden.
Petten.
De hoeden vooral.
Brillen.
Nou, ik heb me heel vaak geschaamd voor het uitvak van Vitesse. Dat je dan mensen zag met van die Nuon shirts. Ja. Geel, paars, dat sloeg al nergens op. Feyenoord opmaak. En dan altijd hoofden met brillen.
Het hele idee dat je een shirt, dat je je helemaal om gaat kleden als je naar een voetbalwedstrijd gaat. Daar snap ik dus helemaal niets van.
Dat snap ik ook niet.
Nee. Mijn zoon doet dat wel. Die vrienden die gaan dat allemaal in die... Ja, shirtjes.
Dat moet je stoppen, Frans. Ja. Sorry, dan moet je gaan afpakken. Of dan moet je gaan zeggen, belonen. Of ja. Dit doen we
dan
niet.
Dan heb jij aan deze tafel niets te zoeken.
Nee. Ik denk dat Frank het ook doet.
Oh, Frank van der Lende. Och, man.
Die heb ik nog niet mogen ontmoeten.
Nee, maar die gaat er helemaal in op, hoor. Oh, ja. Als Ajax een nieuw shirt heeft, dan maakt hij er een bandana van. En dan,
die special edition, Bob Marley. Ook zo.
Prachtig. Nee, dat vindt hij niet mooi.
Special edition, weet je wel.
Dat vindt hij niet mooi?
Nee. Ja.
Nee, dus, vorige week had hij het zwaar, Marcel.
Goed, zo is dat niet bedoeld. Ja. Maar hij kwam net uit dat glazen huis.
Dat dus, heeft hij geweten. Hij wou er gelijk weer naar terug.
Ga ik er even terug luisteren.
Nou, wie weet is die volgende week weer in staat om hier aan te schuiven, te presenteren. Even de komende weken, Frank. Wij gaan afsluiten. Dank, Frans, Nico, Marcel. En ook al is er geen voetbal op de Nederlandse velden, we kunnen er altijd heerlijk over blijven praten.
Dankzij Toto. Yes, there used to be a ballpark right here.